heel hartelijk welkom in deze dienst, die deze zondag weer geleid zal worden door dominee Jolien Knaap. Bij voorbaat hartelijk dank Jolien. We kijken uit naar wat je ons te vertellen hebt. Ik heb over de inhoud van vorige zondag van de preek, waar ik dus niet bij was, over vergeving ging die, heb ik veel moois en goeds gehoord al in de wandelgangen. Mijn naam is Christine Rietveld. En mijn man Johan vervult vandaag de kosterdienst en zorgt dus ook voor het geluid en de koffie, Johan. De orgelmuziek wordt door Edo Nuilenburg ter gehoor gebracht. Het begon met de muziek van Henk Bouwmans en nu neemt Edo het weer over. Voor de lezingen is Anton de Kamper verantwoordelijk. Beide heren, hartelijk dank. Ook het bloemenlijstje van deze zondag, Joan Buiskool, willen we bedanken voor haar mooie en zware bijdrage. De eerste collecte vandaag is voor de voedselbanken in Denia en Gambia. We verdelen de collecte 50-50 over beide steden. En daarmee hopen we bij te dragen aan de leniging van honger en dorst van wie dat hard nodig hebben. Laten we extra aan deze mensen denken als we aan onze rijke dish zitten en kunnen kiezen uit veel lekkers en gezonds. De tweede collecte is, zoals altijd, voor de instandhouding van deze erediensten en voor de pastorie, ook heel belangrijk. Denkt u er nog aan het geluid van uw telefoon zachter te zetten of uit te zetten? Ga ik zo ook doen. Als openingslied zingen we, staan we als het lukt, lied 139, de versen 1 en 2. Mag ik ons allen een goede en gezegende dienst wensen?
Amen. het, de Heer die mij ziet zoals ik ben. Maar wie ben ik dan? Wie is de mens? Goed of niet? Ter introductie op de dienst een klein verhaal. Het tij had 1000 zeesterren op het strand gedeponeerd. En die zeesterren zouden onherroepelijk omkomen voor de vloed hen weer zou bereiken. Want nu was het eb. Een jongen pikte die zeesterren op en gooide ze terug in het water. Waarom doe je dat? Vroeg een oude man. Het strand is kilometers lang en ligt bezaaid met zeesterren. De meeste komen toch om en wat voor verschil maakt het nu om er een paar te redden en terug te gooien in de zee? En de jongen keek naar de spartelende zeester in zijn hand en hij zei, nee, voor de meeste maakt het niets uit. Maar voor deze ene wel. En hij gooide hem terug in de zee. We willen met elkaar bidden. Heere God, zie ons aan hier aan het begin van een nieuwe dag. Dankbaar dat wij hier als uw gemeente mogen samenkomen. Zie ons hier samen op hoop van wat zegen. Want als wij naar onszelf kijken en naar de wereld om ons heen, dan valt het ons soms zwaar te moeden. En daarom bidden wij, ontferm u hier. Ontferm u over al die mensen die vluchten voor oorlog, geweld en armoede. We denken in het bijzonder aan al die ontheemden in Libanon, in Zuid-Libanon, weggetrokken en zo moeilijk terug kunnen. We bidden ook voor het werk van dominee Wilbert van Samen, die daar in Libanon werkzaam is. Zoveel mensen op zoek naar veiligheid en vrede. Heer, ontferm u. Maar u heeft ook in ons hart verwachting gewekt. En die verwachting, die brandt door, vaak zonder dat we het in de gaten hebben. En lijkt het bijna weg. Als een uitgeblazen kaarsje. Maar daarom komen we toch samen. Dat is de reden waarom we hier zijn. En waar al zoveel jaren mensen overal vandaan samenkomen. Om ons te verbinden met u, met de bron van onze hoop. Opdat we met verwachting de toekomst tegemoet gaan. Wakker in ons dat vuur aan. Open ons voor die roep. Voor die stem van hem die ons nabij wil komen. De stem van Christus. Die met ons zijn liefde wil delen. Opdat wij weer mogen zien waartoe wij zijn. Om Christus wil. Amen. En nu zingen we dan het lied 103c, loflied, Loof de Koning.
Thank you.
schriften openen, willen we eerst bidden. Bidden om verlichting met God's geest. We bidden om uw geest, God, uw geest die met ons een nieuw begin wil maken. En uw geest die ons tot broeders en zusters maakt. Wilt u ons met uw geest bestoken dat uw adem ons doen en later zal bepalen en vrucht zal dragen. En dat uw gemeente telkens weer haar troost vindt, haar houvast vindt in Jezus Christus, die niet kwam om te heersen, maar om te dienen. Dat uw liefdesgeest gaat van hart tot hart. Amen. We lezen zo dadelijk ook uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En het heeft, moet ik vertellen, voor mij lang geduurd voordat ik met Paulus uit de voeten kon. De theologische wetenschap had hem helemaal opgeëist als held van de dogmatiek. Maar toen ik Paulus anders en beter leerde kennen, werd hij weer een gesprekspartner. Paulus schreef geen geloofsleer, maar brieven. Brieven vol hartstocht en geloof. Met de bedoeling om precies dat bij zijn lezers op te roepen wat hij voor ogen stond, namelijk de bevlogenheid en bewogenheid. Met vrijheid als het hart, als kern. Maar we beginnen nu eerst met die prachtige Psalm 8. Over de mens als knoop waarin hemel en aarde vervlochten zijn. Mag ik de rest vertellen?
Psalm 8. Voor de koorleider een psalm vandaag. Heer, onze Heer. Hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren dat u daar bevestigt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind, dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde? Wij zingen Psalm 8, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
4, vers 19 tot 25. Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet meer zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek in mezelf dus de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maak van mij, in heel mijn doen en laten, de gevangene van de wet van de zonde. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij de dank die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Want aan mezelf overgelaten, onderwerp ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde. Dan gaan we door met Lucas 6, vers 43 tot 45. Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen kruiden. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit een slechte schatkamer het kwade voort. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. We zingen 838, vers 1 en 3.
De tekst voor vanmorgen is uit Psalm 8. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u daar Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen. Wie is de mens dat gij zijne gedenkt? Zag ik een keer op een grafsteen. Wie is de mens dat gij zijne gedenkt? Wie zijn wij? Zijn wij nou allemaal zondaren of zijn we bijna goddelijk gemaakt, zoals de psalmen zeggen? Zijn we nu goed of niet? En vorige week spraken we inderdaad over vergeving. En dat vergeven iets anders is dan vergeten. En dat vergeven ook iets anders is dan zot erover. Vergeven, zijn we, heeft te maken met erkenning. Erkennen dat er dingen misgegaan zijn. Soms heel erg mis. Met grote gevolgen. En we zeiden toen dat het niet voor niets is dat we iedere zondag, zondag aan zondag, bidden: vergeef ons onze schulden, gelijk op wij vergeven onze schulden na. Toen later, deze week, in een gesprek over vergeving, toen vroeg iemand: wat zegt dit nu eigenlijk over de mens? Wie zijn wij als mens? Zijn we nu allemaal zondaren, niet in staat tot enig goeds, om de Heidelbergse catechismus te citeren? En die vraag, die hield me eigenlijk wel bezig deze week. Wie zijn wij nu? Ben ik nu goed of niet? En iedereen stelt zich wel eens die vraag, en je stelt je pas die vraag als je het gevoel hebt dat er iets niet aan jou deugt. Of je stelt je die vraag als je van andere mensen te horen krijgt dat je nergens voor deugt. En sommige ouders hebben er helaas een handje van om van hun kinderen ook zo aan te spreken. En er zijn natuurlijk mensen die ook niet in staat zijn om over zichzelf na te denken. Maar hoe zit het dan met ons? Kunnen wij over onszelf nadenken? Zijn we nu goed of niet? Ik ben meer dan 30 jaar gemeentepredikant geweest en toen vind ik mij ook dat voor al oudere mensen, protestants opgevoed, de neiging hebben om zich te kleineren. Ze praten denigrerend over zichzelf. Ik ben nergens goed in, zeggen ze nog bijvoorbeeld. Of erger, ik ben nergens goed voor. En dan denk ik, ja mevrouw, meneer, als ik zo naar u kijk, dan ervaar ik dat toch niet zo. U bent heel aardig, u bent een mens, dus u heeft uw eigen trekjes. Misschien hele eigenaardige trekjes, of hele eigenzinnige trekjes. Maar u bent een mens. Maar voor zover ik u heb nu leren kennen, dan bent u eigenlijk heel gemiddeld. Wat is er nou eigenlijk mis met u? En als je daar nou over doorpraat, dan merk je dat er een diepe overtuiging achter zit. Een overtuiging ooit ergens gezaaid in de jeugd. En nu gaat het er mij niet om achteraf mensen iets kwalijk te nemen. Want we handelen allemaal naar ons verstand en naar de tijd en onder de omstandigheden waarin we leven. Maar er komt in zo'n oude overtuiging vaak iets aanwaaien wat u, zeker de protestanten onder ons, kennen als de Heidelbergse catechismus. Over die mens die onbekwaam is tot enig goeds en geneigd tot alle kwaad. En als u nou denkt, Heidelbergse catechismus, waar gaat dat nou over? Even heel kort. Dat was een catechismus, een gereformeerde geloofsleer, opgesteld in de 16e eeuw. In opdracht destijds van de keurvorst Frederik III, die wilde een heldere Bijbelse geloofsopvoeding voor het hele volk. Het was bedoeld als een lesboek voor jongeren, maar ook als een leidraad voor predikanten. En die catechismus die bestaat uit 52 zondagen. Dat is een knappe dag. Dus het hele jaar door kon dan in de kerk zo'n zondag behandeld worden. Dat was dan vaak, ik weet niet of het nog gebeurt, de tweede dienst, de middagdienst, de leerdienst. 52 vragen met 52 antwoorden. En de meest bekende, en ook een van de mooiste vind ik zelf altijd: wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Maar vandaag niet over die eerste zondag, maar over de tweede. De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En ook hecht ik er wel belang aan om uit te leggen dat dit een zin is uit een heel betoog. Dit zinnetje is echter wel blijven hangen. Ik verzucht eerlijk gezegd zelf ook wel eens als ik naar het nieuws kijk. En ik zie alle geweld en alle ellende en de uitzichtloosheid dat het mens inderdaad geneigd is tot alle kwaad. Maar als je nou iets verder leest na die zondag 2 en je komt bij zondag 3, dan staat daar tenzij je door de Heilige Geest wedergeboren wordt. Met andere woorden, als je nou A zegt, dan moet je ook B zeggen. Als je zegt de mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dan moet je ook zeggen tenzij je door de Heilige Geest wordt wedergeboren. Zijn we nu als mens goed of slecht? En hoe zou je nu, als je in God gelooft, kunnen praten over de mens en de mensheid? Een begin van een antwoord is: het is maar hoe je het bekijkt. Het is bekend, als je nou zelf somber bent, je kijkt somber naar jezelf, dat je ook somber naar anderen kijkt. Je ziet bij een ander dan eerder de negatieve kanten. Het is maar hoe je het bekijkt. Als je op een dag hoort, het zal wisselend bewolkt zijn, wat we in Nederland vaak horen, dan kun je alle aandacht geven aan de donkere lucht. Maar je kunt ook zeggen, en nu schijnt de zon. Daar ga ik nu van profiteren. Het is maar hoe je het bekijkt. Of weer anders, als je nu voortdurend bang bent of je het wel goed doet, omdat je jezelf niet vertrouwt, maak je je afhankelijk van de goedkeuring van anderen. En zo blijf je altijd negatief. Altijd in de put, altijd somber, en anderen moeten jou daar maar weer uithalen. En als iemand nou tegen jou zegt, wat heb je nou echt goed gedaan, dan ben je blij. Maar roep maar op de volgende. Ik heb wel enkele aanmerkingen, een paar kritische kanttekeningen, en dan kan je stemming zomaar weer omslaan. Je bent bang voor kritiek, en zo ben je alleen maar bezig met wat anderen van jou denken. En je blijft als volwassene in feite een kind dat voortdurend bedelt om de gunsten van anderen. En dan moet ik denken aan Paulus, dat wat we net gehoord hebben, wat zo prachtig is gelezen, heel indringend gelezen, want het gaat wel ergens over. Paulus, gedreven, fanatieke apostel, die eerst niets liever wilde dan de volgelingen van Jezus vernietigen. Hij stond er notabene bij toen Stefanus gestenigd werd. En toen, u kent dat verhaal, toen veranderde zijn leven radicaal op weg naar Damascus. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Hoort hij als een stem uit de hemel. Saulus, die daarna Paulus heette, heeft zijn leven lang betreurd wat er in die eerste jaren toen is gebeurd. Altijd is hij daar op de een of andere manier, merk je in al zijn brieven, mee bezig, met schuld. Hoeveel mensen hij later ook in zijn leven heeft aangeraakt met de lichte boodschap van Jezus. Hij beseft dat hij ook eens mensen de dood heeft ingejaagd. En het is en blijft een enorme strijd in zijn geest. En dat voel je wanneer hij zegt, niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Dat is de strijd, denk ik, die we allemaal kennen. Je wilt iets, maar er gebeurt wat anders. Alsof er iets of iemand in jou zitten stoken. Paulus zegt, het lijkt wel of de zonde beslag op mij legt. Het is niet mijn eigen ik, maar de zonde die dat teweeg brengt. Mijn kwade neigingen en mijn kwade daden. Ik zou het wel anders willen. Ik zou het wel willen van binnen mijn inwendige mens, mijn leden, mijn lichaam om het anders te doen, maar het is net alsof mijn handen en voeten een eigen weg hebben. En wat ik denk dat Paulus nu bedoelt, dat we steeds een keuze hebben, hoeveel strijd dat ook kost. We kunnen kiezen. Daar gaat het om, elke dag hebben we de mogelijkheid om in het kleine en in het grote keuzes te maken. Elk mens komt in zijn of haar leven een keer voor echte beslissingen te staan. Voor de keuze, wat wil ik nu eigenlijk? En zoek ik nu mezelf of zoek ik de ander? Zoek ik mijn eigen gelijk of zoek ik wat goed is voor anderen? Ben ik nu voortdurend op zoek naar mijn eigen belang? Of ben ik bezig met het belang van anderen? En die vraag, denk ik, zou ons misschien meer moeten begeleiden in de keuzes die wij maken. Zoek ik mijn eigen belang of kies ik wat goed is voor anderen? En die vraag komt mij vaak bij mij op als ik politici horen zeggen, dit is in het belang van het land. Of dit is wat Nederland nodig heeft. En dan denk ik, en dan komt er dus een maatregel of een voorstel, is dit nu echt in het belang van het land of worden hier hele andere belangen gediend? Wat is nou de keuze? Waar laat jij je door leiden? En dan heb je dus die strijd van binnen. Wie is de mens? Wie ben ik? En elk mens, denk ik, is een wezen dat bestaat uit licht en donker. We hebben goede en kwade neigingen. We zijn van binnen verdeeld. Maar dat wil niet zeggen dat wij daarin geen overwinnaar zouden kunnen zijn. Ook al maken we foute keuzes. Je wordt toch, als het goed is, wijzer wat je verkeerd deed. En het is al een hele moedige stap om daarnaar te kijken. Eerlijk jezelf onder ogen zien. Het lef hebben om alles, ook je schaduwkanten, onder ogen te zien. Eerlijk naar jezelf te kijken. En ik denk dat dat ook de bedoeling is van die oude catechismus uit Heidelberg. Met dat opnieuw geboren worden uit de geest en door de geest. Wanneer je als mens je openstelt voor Gods goedheid, dan mag je erop vertrouwen dat je door het na te denken kan kiezen, die ruimte is er voor het goede. En soms, dat is onvermijdelijk, moet je ook kiezen tussen twee kwaden. En dan kies je dus voor het minst slechte. Leven als mens is dat je kunt kiezen in welke omstandigheden je ook verkeert. Ik ben zelf diep onder de indruk van mensen als Edith Eger en van Viktor Frankl, die de concentratiekampen hebben over geschreven, hoe zij binnen de ruimte van het kamp toch de keuzes konden maken die goed waren, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. De psalm van vandaag, die zegt, God is de schepper van al wat leeft. Die God heeft ervoor gekozen om een mens in ons midden te stellen, om ons wijzer te maken en te bevrijden van alle angst. Hij heeft veel vertrouwen in zijn mensen, want anders zou hij toch niet, denk ik, zo aan ons begonnen zijn. God stiep op die zesde scheppingsdag de mens. En van die mens wordt dan meteen gezegd, de mens naar zijn beeld. En het kan toch niet waar zijn dat de mens alleen maar slechte vruchten voortbrengt. We hebben het na Pinksteren gehad over de vruchten van de geest. En u kent ze intussen uit uw hoofd. Liefde, geduld, vreugde, geloof, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, vrede, grote woorden. Grote woorden, maar die hebben we toch ook wel handen en voeten gegeven. Want als je nu kijkt naar de geschiedenis van de afgelopen eeuw, waarin mensenrechten geformuleerd zijn, dat is geen rotte vrucht van de mensheid. Hoewel er op dat gebied nog wel heel veel moet gebeuren. En het kan toch niet zijn, niet waar zijn, dat het kwaad en de huichelarij de boventoon voert. Als je ziet hoe goed mensen voor elkaar kunnen zijn, voor elkaar instaan, wereldwijd, maar ook heel dichtbij. Hier merk ik vaak in deze gemeenschap in Denia, die dan terecht vaak een kerkfamilie wordt genoemd. Regelmatig hoor ik wat mensen voor elkaar betekenen, elkaar helpen, voor elkaar instaan. En het kan niet waar zijn dat als de geest op Pinksteren ingeblazen wordt in mensen, in u en mij, dat is om mensen verder aan hun lot over te laten. Die geest die wil wat, die hoopt dat wij openbreken, die hoopt dat wij niet meer eenzelvig alleen onszelf zoeken, maar dat we openstaan. Openstaan voor anderen. En openstaan om te kijken wat wij kunnen doen in de wereld. Niet meer die vraag die ik vaker hoor, hoe word ik nu de beste versie van mezelf? Maar, zou je kunnen zeggen, is een vraag niet veel beter, voor wie ben ik verantwoordelijk? Niet meer de zelfoptimalisatie, maar de betrokkenheid. Niet geluk als project, maar betekenis als gevolg. En we zijn allemaal kinderen van onze tijd. We kunnen ons niet losmaken van onze generatiegenoten, maar ook niet van belangrijke mensen om ons heen. Niet in het heden en niet in het verleden. En het valt mij op dat veel mensen ruimte maken voor hun levensverhaal. En daarbij gebruik maken van de familiestamboom. Mensen hebben behoefte om hun leven als een samenhangend verhaal te begrijpen. Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Niet alleen wat is er gebeurd, maar ook welke betekenis hebben de gebeurtenissen gehad? En voor wie hebben ze betekenis gehad? En dan kreeg ik onlangs heel recent een prachtig boek in handen van iemand die zijn familiegeschiedenis had geschreven. En die geschiedenis die ging terug tot de 16e eeuw. Dat was veel onderzoek. Verhalen over vroeger voor later. Hij had het opgedragen aan zijn kinderen en kleinkinderen. Mensen willen weten, bij wie hoor je eigenlijk? Welke verbindingen zijn nu belangrijk? En welke geven je nou ook energie en kracht? En hoe heeft de familie in het verleden problemen opgelost? En kun je daar ook van leren? Door zo'n genogram, familiestamboom, kunnen mensen hun bedding vinden in hun familiesysteem. En zich verbinden met iets dat groter is dan zijzelf. Niet alleen de familie, de voorouders, maar ook de verbinding met het heden. Je verbinden met iets dat groter is dan jezelf, is dan bijvoorbeeld de gemeenschap, de verantwoordelijkheid en de zorg voor de ander, een morele opdracht of een roeping. Met andere woorden, het gaat altijd om die vraag, wat kan ik bijdragen? Wat kan ik doen in de wereld? Ons bestaan als mens wordt een opdracht. En wie is de mens? Daar begonnen we mee. En Joodse filosoof Abraham Heschel, die zegt: God en mens zijn elkaars partner. Zijn elkaars partner in een verbond. Sterker nog, God en mens hebben elkaar nodig. De mens zoekt God, maar het omgekeerde is ook waar. God zoekt de mens. En de vraag is dan maar of je je laat vinden. Het is, ik zal zo afronden, het is maar net allemaal hoe je het bekijkt. Dat verhaaltje van die jongen aan het strand met die zeesterren. Er zijn mensen die een strand bezaaid met stervende zeesterren zien en die denken, ach, wat zijn er zoveel, zoveel ellende. Wat maakt het nu uit wat ik doe? Maar de jongen in het verhaal zegt, ik gooi een paar zeesterren terug in het water. Dan kunnen ze weer gaan leven. En dat is de taak van ons allen leven. We overzien het vaak niet. We denken soms, waar leidt dit toe? Waar is het allemaal, waar is het allemaal goed voor? Maar die vraag hoeven wij, denk ik, niet te beantwoorden. We zullen waarschijnlijk in onze tijd en in onze generatie niet meemaken dat er echte vrede en gerechtigheid over de hele wereld zal zijn. Maar we kunnen wel doen wat we kunnen in onze tijd, op onze plekken. Daar is die geestkracht voor nodig. De kracht van de geest die God uitzendt. Voor u, voor mij. Opdat wij een beetje open worden en vertrouwen dat de wereld groter is dan wij beseffen. En dat er veel meer gebeurt dan dat onze ogen kunnen zien en onze oren kunnen horen. Wie is de mens dat gij hem gedenkt? Het mensenkind dat gij hem aandacht schenkt? De mens is als een boom. En aan de vruchten kent men de boom. En laten we daar maar van gaan zingen. Van de goede vruchten die groeien aan de geest.
Thank you.
dingen op over zijn vaderschap. Wil u daar iets van laten horen aan mijn kind? Ik kan je dingen leren, maar ik kan je niet dwingen om te leren. Ik kan je de weg wijzen, maar ik kan er niet altijd zijn om je te leiden. Ik kan je vrijheid geven, maar geen verantwoording voor je afleggen. Ik kan je het verschil leren tussen goed en kwaad, maar ik kan niet altijd voor je beslissen. Ik kan je liefde geven, maar ik kan ze niet aan je opdringen. Ik kan je leren hoe je moet delen, maar ik kan er niet voor zorgen dat je niet egoïstisch bent. Ik kan je leren respect te hebben, maar ik kan je niet dwingen eerbied te tonen. Ik kan je vertellen over verheven doelen, maar ik kan ze niet voor je verwezenlijken. Ik kan je leren wat vriendelijkheid is, maar ik kan je niet dwingen hartelijk en beleefd te zijn. Ik kan voor je bidden, maar ik kan je niet dwingen om met God te leven. Zullen wij samen danken en bidden. Als er ooit een nieuwe schepping zal komen, o God, laat dan niet ontbreken waar we nu zo van genieten. De planten, de bomen, de bloemen, de bergen, de dieren, groot en klein, de zee en de zeesterren. Het land en de lucht. En laat de mensen niet ontbreken. Juist zij die het niet te kwaad hebben, die moeten leven met een tekort. Dat uw hemel er is voor onze aarde. Dat u er bent voor elk mensenkind. Bidden wij voor onze vaders en grootvaders, dat zij hun kinderen en kleinkinderen omringen met liefde. En laten opgroeien tot verdraagzame mensen. Dat zij met geduld hun taak blijven uitoefenen en binnen hun gezin een sfeer scheppen van eerlijkheid en rechtvaardigheid. Voor vaders en grootvaders van wie wij misschien te vroeg afscheid moesten nemen. Dat wij met hen verbonden blijven in geloof, hoop en liefde. Voor zoveel vaders die het contact met hun kinderen moeten ontberen. Door ongelukkige echtscheidingen. Groot verdriet. We bidden ook voor onze zieken. Thuis of op de revalidatieafdeling hier. In Dania, dat zij moedig voortgaan in het vertrouwen dat u naar hen omziet. En we bieden vandaag voor hen die vandaag zijn geboortedag vieren, in dankbaarheid, het op het geleefde leven mag terugkijken en sterk hem en zijn vrouw op de weg die voor hen ligt. Laat weer een moment van stilte God voorleggen, dat ons bezighoudt en wat geen mens voor ons verwoordigen.
dan al onze persoonlijke gebeden, God. In dat ene gebed dat Jezus ons in de mond heeft gelegd. Onze Vader.
dag, ontvang de zegen van onze Heer, om anderen tot zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zijn genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.